Heb jij je klapmok al in de aanslag?
Altijd.
Nou, heb je de thee?
Welk voordeel willen we gaan bespreken?
Hebben we zoveel.
Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht?
Hebben we al een gast?
Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok drinken we allemaal. Ik ben Deborah.
En ik ben Annemarij.
Luister je mee?
Naar Klapmok met thee. Hey Deborah.
Hey Annemarij.
We gaan vandaag bezinnen.
Hier. Hoppakee.
Ja.
Even stilstaan bij onszelf.
Ja.
Is het weer een coachaflevering?
Nee.
Gaan we yoga?
Ook niet.
Nee?
Haken?
Ja, oh, dat is wel leuk. Ja, gaan we haken?
Nou, ik zag leuk. Toevallig.
Oh?
Ja, op Instagram. Ik wilde het je sturen, maar ik kon hem niet delen. Of ze kon hem, ik stuur hem even naar je toe via WhatsApp of zo. Dat lukte niet.
Ja,
ik denk omdat het een reclame was dat het niet lukte.
Okay.
Maar er was iemand die zei, ja, haken is eigenlijk het nieuwe yoga.
Ja. Ja, ja, ik verzorg cursussen, alles. Zeg
ik moest,
maar.
Ik moest direct aan je denken.
Ja hoor, stuur maar een mailtje. Klapmok met tm.nl.
Ja, en ik, voor de haakcursus.
Voor de haakclub.
Ja, als hoor. Je niet in het ijsbad wil of
geen yoga
les. Of,
maar toch even een momentje voor jezelf.
Ja, dan kom langs bij Deborah.
Ja hoor, en, hartstikke leuk.
Kan je een beestje of een poppetje haken?
Ja hoor, of een sjaal.
Of sjaal.
Ja, je gaat gelijk de moeilijkheid in. Oh. Beestje is wel leuker hoor, overigens vind ik.
Is veel leuker.
Ja.
Een mus.
Een mus. Ja, dat kan.
Ja, heb ik gezien dat jij dat kan.
Ja, leuk.
Ja,
hey, maar,
leuk. Nee, maar dat is
allemaal
een
manier
niet.
Van bezinnen.
Ja. Ja. Ja, want we zijn bij de geestelijke verzorging.
Hoppakee.
Op de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Ja.
En we zitten... Ja, ik weet niet of we hier eigenlijk wel zoveel mogen praten.
Normaal gesproken niet, hè?
Nee, maar dit is de bezinningsruimte.
Ja, maar is dat hetzelfde als de stilteruimte?
Ja, dat is wel mijn associatie erbij, de stilteruimte.
Ja, maar er staan hier denk ik zo'n 36 stoelen en een bank.
Een bank, lekkere kussens.
Ja, ook dat. Maar
kaarsjes.
Ik zie wel dat het een geïntegreerde stilteruimte is.
Ja, er zitten hier meerdere denominaties.
Ja, wat een mooi woord.
Ja, prachtig.
Meerdere geloven, hè, voor degene die denken, wat? Waar hebben ze het over? Ja, dat klopt, ja.
Ja, een plant.
Ja, ja. We zitten ons inmiddels onze ogen uit te kijken hier. Dat heeft de luisteraar helemaal niets aan.
Helemaal niets. Maar wij kijken namens jullie.
Ja.
Nee, maar we gaan helemaal ons verdiepen in een bepaald aspect van de GV.
Ja. Heb jij wel eens in het verleden in aanraking gekomen met de GV? Het is alsof je de politie in aanraking bent geweest. Maar heb je de GV wel eens gebruikt? Ben je wel eens geweest bij de GV? Heb je een beroep gedaan op de GV?
Niet rechtstreeks. Nee. Nee. En mijn ervaringen ga ik zo meteen... Ik heb nog een paar anekdotes. Die komen
ja,
zo meteen
nee,
in het gesprek.
Wel. Zeker.
Nee, maar niet zo rechtstreeks inderdaad. Nee. Nee. Maar wat niet is, kan nog komen.
Nou ja, precies. Precies. Ja. Ik wel hoor, overigens.
Oh.
Ja, ik zal even de vraag aan mezelf stellen. Jij sorry. Ja? Nee,
ik
wel hoor.
Sorry. Ik was altijd helemaal, ik was er helemaal aan het nadenken. En jij?
Ja, ik wel. Ik wel.
Oh.
Ja, gelijk maar even hup. Begin van de podcast. Hup, die diepgang in.
Ja.
Ja, nee. Ik ben in, ik weet niet eens meer wanneer. Het was 2003, denk ik. Ja, lang geleden.
Lang geleden.
Lang geleden. Ja, nou, toen had ik het even te veel. Toen liep ik tegen een burn-out aan.
Hmm.
En toen moest ik... De eerste opvang was ook bij de GV.
Oké. Okay.
En volgens mij... Ik weet eigenlijk niet meer wat voor vorm van GV dat was.
Hmm.
Maar eigenlijk deed het dat er niet toe. Het was gewoon iemand die even
iemand die
tijd had
gelinkt was aan waar jij werkte op dat moment waarschijnlijk.
Ja, de GV'er van de eenheid.
Ja.
Die daaraan geplakt zit.
Ja. En daar kon je even mee zitten.
Ja, die ving me eigenlijk even op. Mm. En die zei, joh, ga jij eens even een momentje voor jezelf nemen. Want je hebt het een beetje te druk zo.
Ja.
En,
wat fijn.
Ja, was heel fijn.
Ja.
Was heel goed.
Ja.
Maar dat even genoeg.
Ja. Nee, maar ik moet wel zeggen, ik weet wel een GV die ik wel wat vaker gesproken heb.
Ja.
En dat vind ik ook wel een heel leuk voorbeeld voor. Van nou, als je dan toch een GV'er en hoe mensen zich ook binnen een eenheid daar helemaal onderdeel van worden.
Ja.
Dat is de Dominator.
De Dominator.
Dat is een dominee.
Ja.
Met een rode beret.
Oh.
En dat is een hele aardige vent.
Ja.
En,
dat zijn ze allemaal. Hè?
Ja, dat zijn ze standaard. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij.
Ja.
Maar dat is ook iemand met wie je heel makkelijk gewoon even... Nou, even
het gesprek aangaat.
Ja. Ja.
De Dominator.
Mooi, hè?
Ja, briljant.
Ja, echt geniaal.
Briljant.
Ja.
Heel leuk.
Ja.
Ja, in dit geval gaan we niet naar Dominators of naar Almoezeniers.
Nee.
Maar zijn we op bezoek bij de humanist.
Ja, bij het humanisme.
Hier.
Humanistische GV.
Ja, heel apart.
GV.
GV, ja, heel leuk. Heel apart. Ik ben heel benieuwd, want het is altijd een beetje een vreemde eend in het rijtje, vind ik altijd.
Ja.
Want het is niet echt een geloof. Het is echt meer een soort levensbeschouwing.
Ja, geloof in jezelf.
Juist. Nou, laten we maar gaan luisteren wat ze erover te vertellen hebben.
Ja.
Nou, Annemarij, we zijn vandaag in een ik wil bijna zeggen een zenruimte.
In de stilteruimte.
Juist, we zijn aan het bezinnen op dit moment. Zo'n gevoel heb ik een beetje. Maar we zijn op bezoek in het, bij de GV, de geestelijke verzorging van Defensie. En bij ons aan tafel vandaag zitten Martijn Zwiers en Tobias Karsten. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goeiedag.
Wat leuk dat jullie er zijn. En dat we bij jullie op positie mogen komen,
precies,
hè, om
welkom.
Zo te zeggen.
Ja,
ja, nou, ik zeg, we maakten net al even een grapje. Maar ik zeg natuurlijk Martijn en Tobias. Maar eigenlijk zijn het majoors. GV. En toen kwam eigenlijk de eerste vraag al. Ja, is dat wel zo? Of niet?
Zeker, dat is denk ik gelijk de eerste vraag. Namelijk, wat doen wij, of welke rol heeft een rang binnen de wereld van de GV?
Ja.
Ja, wat mij betreft niet, of nauwelijks. Ik weet niet, Tobias, of jij er anders in staat. Maar
ja, soms is het wel ingewikkeld. Want ik weet nog, ik heb ook bij de vloot gewerkt als raadsman aan boord van de schepen. En dan moesten de jonge jongens, de matrozen, korporaals, moesten je toch echt wel met u en meneer aanspreken.
Ja.
Terwijl ik zelf had zoiets van, jongen, ik ben gewoon Tobias voor jou, weet je wel. Maar ja, als dan de commandant erbij stond en ze zeiden gewoon mijn voornaam of iets, dan werd dat niet gewaardeerd. Dus het levert soms wel ingewikkelde situaties op.
Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, want ja. Het is natuurlijk leuk als je ergens binnen wil komen en je kan je rang meenemen, dan gaan de deuren misschien wat makkelijker open. Maar aan de andere kant, als je natuurlijk...
Soms gaan ze ook dicht.
Oh ja?
Zeker. Ik werk op het opleidingscentrum van mariniers, dus die in opleiding zijn. Ja, die komen de eerste 30 weken, als het goed is, niet in aanraking met iemand hoger dan luitenant. Dus als ik dan ineens met majoorstrepen daar sta, dat schrikt af.
Ja,
ik zeg ook altijd vanaf moment 1, ik ben Martijn en ik ben je. En wie het waagt om mij met u aan te spreken, dat gebeurt uiteraard natuurlijk wel.
Ja.
Maar ik heb dat liever niet. Mijn formele aanspreektitel is ook Martijn.
Ja. Ja. Ja, leuk.
Maar is dan die rang vooral dat je gewoon het goede salaris krijgt?
Ja.
Ja.
Toch? Denk ik wel. Het zou misschien meer kunnen betekenen vanuit geschiedenis uit.
Ja, dezelfde vraag kun je stellen over het pak. We dragen natuurlijk ook het militair tenue. Moeten we dat wel of niet dragen? Zijn we militair, ja of nee? Zijn we majoor, ja of nee? Het helpt wel om zichtbaar te zijn, om in de organisatie zeg maar mee te kunnen en dat je geaccepteerd wordt. Maar ja, er zijn ook, bijvoorbeeld zoals bij de marine, is heel duidelijk zichtbaar op de schouders dat wij dus geen officier zijn, want we hebben geen galon. Maar daar staat het teken van onze levensbeschouwelijke zendende instantie. In ons geval het Humanistisch Verbond. Of er staat dan een tekentje van de, nou ja, zoals waar de humanist aan te herkennen is. Dus heel duidelijk een onderscheid. Maar de landmacht hebben we gewoon majoorsstrepen. Dus dat is wel een verschil.
Ja, dan zie je het alleen als je nog een bepaalde sticker bijvoorbeeld op hebt.
Ja, op de borst en het bret-embleem, daar zie je het heel duidelijk.
Ja, precies. Ja. Maar kijk, ik weet natuurlijk dat jullie een bijzondere rechtspositie hebben als GV'er. Maar het heeft er denk ik ook wel mee te maken dat je ook mee moet kunnen naar een uitzendgebied bijvoorbeeld. En als burger wordt dat heel lastig. Dus ik denk als je helemaal burger bent, dan moet er iedere keer iets bedacht worden. Of moet er iets gecreëerd worden, zodat je ook naar bepaalde omstandigheden mee kan. En als je al militair bent, dan is die situatie natuurlijk heel anders. Maar dan zit de bijzonderheid er weer in dat jullie als GV'er in principe niet deelnemen aan vijandelijkheden. Geen wapen dragen.
Klopt.
En op die manier dus eigenlijk toch een soort uitzonderingspositie of een speciale
Absoluut.
Positie hebben.
Ja.
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 Ja. Ja, dan even terug naar, voor de luisteraar die misschien wat minder bekend is met de geestelijke verzorging. Wat is de geestelijke verzorging eigenlijk binnen onze organisatie? Waarom hebben we dat?
Ja, nou ja, dat is een lang verhaal eigenlijk. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te vertellen.
Een short snappy
versie. Het is begonnen rond de Eerste Wereldoorlog eigenlijk.
Oh, okay.
Want ja, vanuit de staat werden mensen naar oorlog gestuurd. En iedereen heeft volgens onze grondwet recht op het beleiden van het geloof.
Ja.
Dus dan moest de staat er ook voor zorgen dat dat voorhanden was. Dus daar ging een dominee en een almoezenier gingen dan mee het veld in. Deden velddiensten of die konden bidden met de jongens. En langzaam is dat zo. Nou ja, Tweede Wereldoorlog was natuurlijk ook nog steeds wel echt die functie. En na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland ook minder geloof werd. Ook zeg maar meer de humanistische klonk van we moeten ook niet alleen maar godsdienstige GV aanbieden. Kwam de humanistische GV erbij.
De reden, zeg maar, de oorsprong van de humanisten?
Ja, we zijn ontstaan in 1964 als dienst bij Defensie.
Ja.
na een hele lange aanlooproute om dat voor elkaar te krijgen. En een soort van ook gelijke berechtiging van verschillende geloven en ook niet-godsdienstigen, zeg maar, te bewerkstelligen.
Ja.
Maar we hebben wel diezelfde grondslag, namelijk vanwege de scheiding van kerk en staat. Hebben we een vrijplaats. Dat zegt ook iets over die bijzondere positie die wij binnen de krijgsmacht hebben. Van wel een pak aan hebben, maar niet echt militair zijn.
Ja.
Strikte geheimhoudingsplicht hebben, omdat defensie is de staat. En die gaat niet over de kerk. En de kerk, ja, dat is een soort... Die biedt eigenlijk die vrijplaats. Dus dat is wel heel bijzonder hoe dat is ontwikkeld. En dan hebben we dus nu nog steeds... is dat eigenlijk de grondslag van waarop wij hier kunnen werken. Ja.
Maar nog even, welke GV'en hebben we nu precies allemaal?
We hebben er nu 7. 7 verschillende levensbeschouwingen zijn gerepresenteerd bij Defensie. Dat zijn de katholieken, de protestanten, de humanisten, Joodse GV, Islamitische GV, Hindoe GV en Boeddhistische GV.
En met name deze eerste 3, die noemen we dan bij de diensten geestelijke verzorging de grote diensten. Die zullen denk ik de meeste mensen gewoon treffen op een kazerne of een uitzending of een vaarperiode.
Want daar zijn de meeste mensen van, de meeste GV'ers.
Ja.
Ja, dat klopt. En de andere, dus de 4 andere zijn de kleinere diensten en die zijn, die bedienen voornamelijk hun eigen achterban.
Dus maar ze zijn sinds kort wel veranderd, hè? Dus de
in verandering.
Ja, dus onze hindoeïstische collega's en ook de boeddhistische collega's in ieder geval. Ik weet niet of het bij de islam ook is, maar die gaan ook meer operationeel functioneren. Dus die krijgen nu ook een eenheid en die zullen ook mee kunnen gaan op uitzending.
Oh, interessant. Ja, want ik kan me ook van oefeningen nog goed herinneren. Dat je dan op zondag, dan kwam de GV'er en dan krijg je wat lekkers. En,
en, dat is wat je dan onthoudt.
Want En dan even een beetje stilstaan bij. En muziek ook meestal.
Je zegt het enigszins onverschillig.
Nee, juist wel positief. Want het was een heel fijn moment. Zo, als je even van huis bent en je hebt even zo'n bezinningsmomentje. Dat is best wel lekker, toch? Deborah, kijk me ook aan. Maar heb jij dan weer over?
Ik weet wel dat... Ik moet wel zeggen, het ligt er wel een beetje aan, hoor. Want ik ben ook wel tijdens mijn uitzendingen... gaat natuurlijk altijd inderdaad, wat jullie zeggen, een GV ermee. Maar ik weet het niet. Het is voor mij wel... Ik ben zelf Rooms-Katholiek opgevoed. En toen ik volwassen werd, is het daarbij gebleven, zeg maar. Dus ik ben nu helemaal niet actief betrokken in met een geloof. Of wat ook op dit moment denk ik daar heel anders over. Dus dat voelt dan ook niet dat ik daar dan heen ga. Dat is toch een drempel eigenlijk.
Om naar een GV te gaan of naar een bezinningsdienst? Of
nee, meer naar een kerkdienst tijdens je uitzendingen. Het ligt natuurlijk aan wat voor type GV'er zeg maar je dan mee is. Hè?
Ja.
Kijk, als het natuurlijk een wat meer algemenere bezinningsdienst is. Want ik kan me voorstellen vanuit jullie als humanisten dat je zegt van nou, we doen geen kerkdiensten. Maar bij ons heet het is het bij jullie een bezinningsdienst wat je dan faciliteert? Of?
Ja. Of wordt ook wel eens mijmermoment genoemd.
Mijmermoment. Mijmermoment. Oh, dat vind ik wel mooi. Ja, wordt gelijk opgeschreven, hoor. Ja. Het mijmermoment.
Ja. Maar je noemt dat meteen wel iets. We hadden het net over vooroordelen ook, hè? Dat kan natuurlijk ook voor vooroordelen zorgen. Dat je alleen al, omdat je denkt, hey, het is een katholieke GV'er. Hij doet op zondag een dienst. Het zal wel een kerkdienst zijn, dus ik ga niet.
Nee, nou, maar soms wordt het ook zo genoemd, hoor. Dus je van, zondag, dan is het om zo laat, begint de kerkdienst. En dan denk ik, nou, dat nodig me dan niet uit.
Nee.
Dan maar jammer. Niks lekkers. Dan regel ik mijn eigen lekkers wel.
Ja.
En zoiets.
En misschien spreekt dan de humanist in mij een beetje. Maar volgens mij is het ook wel de algemene taakstelling van GV. Dat je voor iedereen een dienst moet kunnen houden. Die een soort van plek biedt om even te ontspannen. Aan iets anders te kunnen nadenken. Dus iets van bezinning te kunnen ervaren. Ja. Zonder dat per se dat die levensbeschouwing of die religie op de voorgrond staat. En ik denk dat dat voor sommige mensen, collega's van ons, is dat natuurlijk hun tweede natuur of zo. Want die zijn natuurlijk ook zo opgeleid. En ook vanuit een gemeente of een kerk hebben ze gewerkt. En gaan ze nu bij Defensie werken. Dus die zijn dat zo gewend. En binnen de kerk is dat natuurlijk ook wel de manier inderdaad, zoals dat in hun opleiding denk ik ook meekrijgen. Maar voor ons is dat heel anders. Wij zoeken naar algemene thema's. Wat is er op dat moment actueel?
Ja.
Wat is muziek die daarbij aansluit? Misschien een mooi verhaal. Dat kan ook uit de Bijbel zijn, wat mij betreft, als dat aansluit. Maar dat is zeker niet wat op de voorgrond hoort te staan. Of,
nee.
Maar ik denk ook dat dit is door de geschiedenis heen wel veranderd. Dus anno nu vermoed ik dat wij voornamelijk veel meer geestelijk verzorger zijn. En als we door de jaren heen teruggaan, dat we dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, ik noem maar even een getal, dat we dan vooral een dominee of humanist of almoezenier waren. En ook veel meer deden wat we, waarvoor we waren. Namelijk, ja, het is een kerkdienst. Terwijl ik denk dat nu de tijd veel meer is dat we, dat je als geestelijk verzorger een bezinningsmoment houdt. En ja, dat dan de achtergrond daar wellicht van gekleurd is. Maar als het goed is, is het voor, zou het voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En dat brengt me eigenlijk gelijk op het stempel. Überhaupt de titel geestelijk verzorger vind ik echt een hele vage begrip. Ik bedoel, ik heb altijd nog een beetje, ik vind het altijd een beetje gek worden om mezelf nog geestelijk verzorger te noemen. Er zit iets stoffigs over.
Je doet gewoon geestelijke verzorging.
Ja, ik ben een geestelijke. Nou, ik kan je verklappen, dat ben ik helemaal niet. Maar mijn functie wel. En ergens vind ik dat, als we vooroordelen hebben of over een soort stoffige sluimer die over ons heen rust. Ik herken dat eigenlijk niet zo. Want ik vind de dingen waarmee ik bijvoorbeeld op een kazerne of op een uitzending, De gesprekken die ik voer of de thema's waar we het over hebben, die vind ik echt enorm alledaags. En toch kom je daar pas achter op het moment dat dus die drempel van naar een bezinningsdienst gaan of in contact komen met een geestelijke verzorger, als je die genomen hebt, dan pas kom je erachter van, ik denk in mijn geval, maar ik weet ook in heel veel collega's van, ja, het zijn hele alledaagse gasten met wie je...
Het lijken wel normale mensen.
Ja. Die in ieder geval gesprekken hebben over hele alledaagse normale dingen. Dus ook dat is, denk ik, door de geschiedenis heen veranderd.
Ja, die naam helpt niet zo tegenwoordig.
Geestelijke verzorging.
Nee.
Maar kan jullie het dan toch ook zien als buiten dan dat er iets georganiseerd wordt waar je, als je van huis bent, hè, dat je even met bij elkaar kan komen of eventjes dat rustmomentje kan hebben, maar ook als er iets speelt of als je iets hebt en je wil met iemand praten, een beetje richting, hè, we hebben natuurlijk het vertrouwenspersonen systeem.
Ja.
En dat kunnen gewoon collega's zijn. Ja. Maar jullie hebben natuurlijk ook daar wel een grote rol in, toch?
Zeker. Ja, dat. En ook vanuit die levensbeschouwing toch ook wel de rituele functie die we hebben. Hè. Dus ook bij herdenkingen, begrafenissen, uitvaarten, maar ook bruiloften bijvoorbeeld. Er kan ook de militairen bij ons komen van, hey, we willen een mooie ceremonie rondom onze huwelijk. Willen jullie ons inzegenen? Wil je dat doen? En dat kan ook allemaal. Dus het is, dat is wel echt, denk ik, echt een verschil tussen de andere hulpverleners. Dat doen wij ook.
Ja, dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Maar de humanist doet het ook.
Ja, ga je nou aan op het woord inzegenen?
Ja, dat dacht ik al.
Natuurlijk.
Dat is een mooi woord. Waar natuurlijk, denk ik, een christelijke lading aan zit.
Ja.
Zoals heel veel woorden. Hè? Want er zijn natuurlijk van oudsher een christelijke samenleving.
Ja.
Dus heel veel woorden van ons zitten een christelijke lading aan. Ik denk dat humanisten op rituele basis prima een huwelijk ceremonie kunnen. Ik probeer nu om het woord inzegenen. Want inzegenen heeft, denk ik, inderdaad als je dat zegt of hoort, heeft het een andere lading dan wat het ook kan zijn.
Oké.
Denk ik.
Ja, dat weet ik niet.
Ja. Je kunt prima los
van dat woord. Ik denk, precies, we kunnen huwelijken sluiten, zeg maar. Ik denk,
wat grappig.
Een aantal collega's van ons zijn dus ook echt ambtenaar voor de burgerlijke stand.
Jullie ook, toevallig?
Ik heb het zelf nog niet gedaan.
Ik wel. Ik heb mijn commandant van de NSW van mijn laatste uitzending getrouwd.
Ja, wat leuk.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, ik kan me heel voorstellen. Dat is echt een heel leuk iets te doen.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. Maar even, ik wil toch even doorgaan op het humanisme.
Ja,
want
ja,
ik weet niet of iedereen nou echt kan.
Niet, oh,
ik, ja. Ik mag niet.
En nee. Nu al, ik heb nog anekdoten. Want dan sluiten we de andere GV's even af. Twee anekdotes wilde ik nog even delen.
Ja.
Eén is, ik zat met een aalmoezenier in de opleiding in het peloton destijds, toen ik bij Defensie kwam. En dat was al bijzonder. En dus we hadden vooraf, jij zei net al, vooroordelen. We hadden het net over vooroordelen. In ons voorgesprekje zijn we alvast even begonnen met de vooroordelen, even voor de luisteraar. Als ik denk aan een GV'er, dan denk ik aan deze specifieke, vrouwelijke, wat oudere GV'er, die toch wat moeite had met, hoe zet je een baret op? Hoe kom je op tijd?
Eigenlijk de standaard specialist.
Dankjewel. Deborah. Nee, heel prettig dat je dat even zo zegt. Nou, misschien een stapje verder dan de standaard specialist. Want wij waren best wel strak van hoe zorgen dat we er netjes bij staan. Ik heb toch echt wel heel vaak moeten opdrukken dankzij deze aal. Dus dat was het eerste waar ik aan moest denken. En jullie zijn alweer hele andere types natuurlijk. Dus misschien ligt het ook aan het geloof. Ik weet het niet. Dat weet je helemaal niet.
Nee,
dat weet
ik hoor
weer
een vooroordeel.
Vol vooroordelen. Ja. Het andere is, want ik weet nog dat de islamitische GV is begonnen bij Defensie. Want dat is nog niet zo heel lang geleden.
Ik vermoed 2009 uit mijn hoofd, maar dat is een spannende zoiets. Uitspraak. Ja, ik weet het niet zeker.
Ik kan me dat nog goed herinneren dat dat startte. En dat er twee mensen toen werden daarvoor zijn aangenomen. En die gingen dat opstarten toen. Dus ik vond dat eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. En toen ik bij Staf Glas werkte, toen was dat jaar was de landmacht aan de beurt om de iftar, de maaltijd, te organiseren. En nou, toevallig de generaal waar ik voor werkte was daar verantwoordelijk voor. En nou, die heb ik daarin ondersteund. Heb ik bij al die overleg gezeten. En ook bij die iftar gezeten. En dat was echt heel leuk. Dus ik kan ook iedereen aanraden. Heb je een keer de kans om daar aan mee te doen, dan doe dat vooral. Er zit natuurlijk een religieus tintje aan. Het gaat natuurlijk, het is het verbreken van de Ramadan, hè, dat je in de avond na zonsondergang dan mag gaan eten. Maar er zit, dus er wordt ook het een en ander natuurlijk verteld. Maar het is ook een heel mooi samen zijn van islamitische collega's die daar dan op die manier aan meedoen. Maar ook niet-islamitische collega's die meegaan met die collega's en ook een dagje mee vasten bijvoorbeeld. En eigenlijk een keer dat ook even dat meebeleven, meemaken. En ik vond het heel bijzonder. Het was ook ontzettend goed aangekleed. Ook de hele, het was op de Kromhoutkazerne. En de keuken was die dag ook helemaal overgenomen. En moest ook, omdat alles volgens bepaalde rituelen moet worden klaargemaakt. Nou, daar zat al heel veel organisatorisch werk achter. Maar het was heel bijzonder. Dus mooi. Dat wilde ik in ieder geval nog even gezegd hebben. Mooi. En dan gaan we nu verder met het humanisme.
Ja.
Ja. Nou, dan een hele snelle brug.
Ja, ik ben benieuwd naar je vraag.
Nou, dat kan me niet voorstellen. Want nee, ik heb namelijk in mijn voorbereiding heb ik gekeken op de site. En dan staat er de meest gestelde vraag, dus die ik dacht, nee, die ga ik ook stellen, is, wat is een humanist?
Ik dacht, wat is een mens? Ja.
Nee, want daar gaan zij dan op in, Annemarij. Je zit hier te kijken naar een grote poster van de mens. Ja. Dus wat dat betreft staat vast centraal, denk ik.
De Vitruvian Man hangt daar van Leonardo da Vinci, inderdaad. Precies. Nee, wat is een humanist? Ja, nou ja, die vraag is wel een mooi ook brugtje naar de podcast die wij maken. Die stellen we ook iedere keer wel min of meer op die manier aan onze gastsprekers. Over die podcast komen we zo meteen nog wel te spreken.
Ja, maar, ik wou zeggen, je introduceert het nu, maar dat willen we natuurlijk allemaal wel even weten.
Nee, die houden we te goed. Precies. Maar dan hebben we in ieder geval een cliffhanger voor het onderwerp van de podcast.
Nou.
Maar het mooie daar is, in die podcast ook, vind ik, dat door de tijd heen dat humanisme door iedereen ook wel op zijn eigen manier wordt gepraktiseerd. Dus humanisme is niet zoiets vaststaans van dit is een humanist. Maar er zijn bepaalde kernwaarden die centraal staan voor humanisten, zou ik zeggen. Dus dat is bijvoorbeeld gelijkwaardigheid, dialoog. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat soort termen, dat soort waarden. Die zijn eigenlijk kern van hoe je leeft, wat je uitdraagt en ook wat je in de gaten wil houden in een organisatie als Defensie, waar dat soort waarden best wel onder druk komen te staan. Dus die humanist, zeker van het beginperiode, en ik denk nog steeds wel, maar zeker in die beginperiode van de dienstplicht, ja, als het gaat over vrijheid en over zelfbeschikking, over gelijkwaardigheid, nou, dan had je wel wat gevechtjes te voeren binnen Defensie. Dus die humanist had een hele belangrijke rol om eigenlijk die menswaardigheid, dat humanisme te bewaken. En dat is nu denk ik in een heel andere vorm nog altijd aan de hand. Want we zijn nog steeds, natuurlijk als je denkt aan een geweldsorganisatie, een hiërarchische organisatie, over macht in organisaties. Nou, dan zie je natuurlijk van alles aan de hand. En,
is dat zo? Is er echt heel veel aan de hand? Of is het gewoon hoe de organisatie is ingericht.
Precies.
En gaan we daar, hebben we daar een gezonde verstandhouding of een gezonde balans in? Of?
Misschien ter aanvulling. Ik denk dat humanisme een antwoord is op levensbeschouwelijke vragen of levensvragen. Wat ik net ook al zei, alledaagse vragen. En een antwoord wat eigenlijk een soort van zoektocht naar waarop baseer jij je jouw keuze, überhaupt jouw leven. Wat geeft jouw leven zin? Of wat geeft betekenis in jouw leven? En waar denk ik tot jaren terug dat vrij duidelijk was, want dat kreeg je mee vanuit je opvoeding en vanuit de kerk, van hiervoor hoor jij goed te leven of fatsoenlijk te leven. Blijkt dat het nu steeds meer een open vraag is, met eigenlijk dus ook met open antwoorden, of met betwijfelbare antwoorden van, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ben je nou een goed mens? Ik denk dat het humanisme daar een stroming in is, wat zegt, dit is een manier om een goed mens te kunnen zijn. Dus, nou ja, wat denk ik wat ook is aan mij betreft, is het de manier. Want wij zijn denk ik allebei overtuigd humanisten. Maar dat is niet, het is niet als een waarheid. Het is een antwoord op hoe geef jij jouw leven betekenis? Hoe leef je een zinvol leven? Maar ook een goed leven. Dus een waardevol leven of zo. Ja. Hoe kun je een mooi mens zijn?
Ja. Maar wat betekent dat dan voor een humanist? Hoe ziet hij dat dan? Want ik ben geen humanist.
Denk je?
Maar ik wil... Ja, dat denk ik. Nou ja, niet bewust. Ik ben een onbewust humanist. Maar ook ik wil waardevolle betekenis aan mijn leven geven. En voor de mensen om mij heen. En in die waarde, zeg maar, mee. Wat maakt dan de humanist de humanist?
Ik denk een aantal waarden. Dus die nastreven, doorleven. Daardoor ook eigenlijk gevoed worden. Dus waarden als gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, eerlijkheid, autonomie. Het zijn allemaal grote begrippen. Hè? Ja. Dus dan moet je natuurlijk nog ergens een vertaalslag maken van wat betekent het dan in mijn leven. En dat dan niet alleen zeggen, maar daar dus ook je leven naar inrichten. En dus ook naar proberen te handelen. Ik denk dat uiteindelijk een humanist maakt.
Ja, en misschien nog als toevoeging ook kritisch blijven nadenken. Ja. Hè? Dus dat het idee van waarheid en werkelijkheid, wat is dat precies? Dat maken we als mens zelf, is de uitgangspunt van het humanisme. Ja. Dus als we dat zelf maken, dan moeten we ook constant bezig blijven om te blijven checken bij elkaar van klopt het nog? Dus een samenleving inrichten en op een goede manier, zodat het past bij iedereen. Ja, dat hebben we samen te doen. Dus we moeten in dialoog blijven, in gesprek blijven. En ook bereid zijn je eigen opvatting over zo zit het weer opnieuw op tafel te durven leggen en bespreekbaar te houden.
Ja.
Dus een humanist zal vaak zeggen van ja, als iemand het heel zeker weet, dan moet je hem eigenlijk wantrouwen. Want ja, hoe weet je dingen zo zeker? Ja. Waar haal je die kennis vandaan?
Ja,
en
ja.
Durf je nog wel na te denken, kritisch na te denken over van waarom vind ik dat eigenlijk?
Ja. Dus constant de open blik houden.
Precies,
naar je omgeving.
Ja. En dat maakt ook, vind ik, ons werk binnen Defensie ook vaak wel spannend. Want jonge mensen worden opgeleid op zo'n manier dat ze inzetbaar zijn om iets te doen. Wat ze misschien eigenlijk vanuit zichzelf misschien soms wel helemaal niet zouden willen. Of als ze lang over nadenken ook wel echt vraagtekens bij hebben. Maar dat helpt niet om die taak uit te voeren.
Ja.
En wij zijn er nou juist net wel om die vragen te blijven stellen. En ook dat ze zelf blijven nadenken. Dus dat kan ook zorgen voor best wel een spanningsveld voor de militair. Ja, gaat hij ineens vragen stellen bij wat hij aan het doen is. Wat hij heeft gedaan. Of, ja.
Is dat ook jullie rol binnen de organisatie? Dus constant die bewustwording van wat je aan het doen bent en bij de soldaat, bij de militair.
Dat is een van de rollen, ja. Dat denk ik wel. Vragen, bewustzijn creëren of bevragen eigenlijk. Waarom ben je hier? Waarom? Wat doe je hier überhaupt? Denk ik wel, ja. En dan dus niet vanuit de organisatie bezien.
Want dat geeft best wel... Ik kan me best voorstellen dat mensen ineens gaan twijfelen over of hun zijn of de rol die ze hebben.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om in relatie tot de organisatie? Ik zie ze al gaan allemaal.
Ja, dat durf ik nu heel hard te zeggen. Ja, dat maakt mij niet zo uit. Als door mijn vragen iemand inderdaad gaat twijfelen en de poort uitloopt.
Ja.
Ja, dan is dat denk ik zoals het moet zijn. Want anders zou die hier niet zijn, zeg maar. Ja, dat klinkt nu een beetje vaag. Maar misschien om het vage eruit te halen en wat concreet. Ik heb wat dat betreft weinig belang bij onze organisatie. Natuurlijk is dat wel zo, want ik wil dat er zoveel mogelijk mensen hier zijn die hier ook echt voor staan.
Ja,
en als je daaraan twijfelt, ja, dan moet je hier niet zijn volgens mij.
Nee, precies. Dus constant die bewustwording dat je echt bewust kiest voor wat je aan het doen bent.
Ja, en dat op zo'n goed mogelijke manier. Want in mijn beleving sluit het niet uit dat je een goede militair en een goed mens kan zijn. Anders zou ik dit werk natuurlijk niet kunnen doen.
Nee.
Maar dat is mijn streven, dat mensen goede mensen kunnen worden. Of mooie mensen. Ja.
Ja, en de antwoorden op die vragen die we stellen veranderen denk ik ook naarmate een militair langer in dienst zit, een uitzending heeft meegemaakt, misschien kinderen krijgt, misschien zelf instructeur wordt en weer de jonge jongens moet gaan trainen. Van, hey. Dus die vragen die evolueren natuurlijk ook mee. Dus in elke fase van militair zijn, in de loopbaan van militair, passen andere vragen. En daar helpen we graag bij om dat te faciliteren of daarover mee te denken. En misschien ook gewoon wel aan te wakkeren van hey, bijvoorbeeld in mijn situatie hier in Amersfoort veel wat oudere militairen later in hun loopbaan kijken terug en denken, jeetje, mijn gezin is bij me weg. Ik ben nu tegen mijn FLO aan. Ik heb me met hart en ziel voor de organisatie gegeven, maar poeh. jeetje, was dat het eigenlijk allemaal wel waard? Weet je wel?
Ja.
Zulke soort vragen zijn er ook. Ja. Dus dit hangt niet zo, het is niet alleen maar de beginnende militair die we willen behoeden iets te doen waar die misschien later heel erg spijt van krijgt. Of, maar juist te laten nadenken over, dit doe ik nu, hier sta ik nu en hoe ga ik daarmee om?
Ja.
Ja,
ja, ik vind het wel interessant hoor. Want wat zit daartussen? He, want ik kan me ook voorstellen dat, zeker in het kader van de geestelijke verzorgingen, dat je ook met name er bent voor de mensen die dat even nodig hebben. Of ergens tegenaan lopen. He, dus voordat het gezin de man verliet, bewijzen van, heb je misschien ook nog wel een rol. Zijn jullie daar ook heel bewust mee bezig? Of aan het inspelen? Of in die zin dat je mensen daarin in helpt of bemiddelt of coacht? Is het woord coachen wel het juiste woord bij een GV'er?
Begeleiden.
Begeleiden.
Ja, dat is weer een beetje die vraag. Waar staan wij in het zorgveld? Hè?
Ja.
Wat is onze taak daarin precies?
Jullie in de lokettenleidraad?
Ja, heb je hem gezien?
Ja, zeker.
We staan er helemaal links en wij doen eigenlijk alles.
Heb je dat gezien? Nee,
wij,
dat
wij zijn
niet.
Van alles. Ja. En ook het eerste aanspreekpunt bovendien. Dus,
ja, maar dat is niet. Ja. Moet het toegankelijk zijn. Ja, dat is,
Nee, maar dat is inderdaad wel ook echt hoe we ons werk willen doen en zouden moeten doen, denk ik. En ook echt wat ons onderscheidt van andere hulpverleners. Dat we, daarom dragen we dat pak ook. Ja. Dat we in die eenheid staan. Dat we met die militairen meegaan. En dus ook horen. Nou ja, inderdaad, van goh, hoe is thuis? Weet je wel. En dan hoor je al een beetje van goh, het gaat niet helemaal lekker daar. Nou, vertel eens dan. Dus dat je heel laagdrempelig. En we noemen dat nulde lijns.
Ja.
Niet in de eerste lijn, want dan moet je er naartoe. Maar nee, wij zijn er al. Ja. We gaan gewoon in gesprek met die militair. En dan hoor je dingen. En dan. Dus die gesprekken vinden ook plaats. Bij het koffiedrinken of bij het sporten. Of,
En gaan dus niet alleen, dat is denk ik ook ons verschil met heel veel andere zorg- of hulpverleners. Gaat ook wel vaak over leuke dingen, met gesprekken. Dus het is niet alleen maar dat je dan dus problemen, voordat het een probleem wordt, kan adresseren. Maar ook gewoon mee kan vieren met, nou ja, we hadden het net al over een bruiloft, maar over een ander leuk moment waar iemand wel over vertelt. Dat je dat op een, nou ja, een soort van betekenis kan voorzien in een gesprek. Terwijl het dus helemaal geen probleem is. Dus het is superleuk.
Ja. Maar dan ga je dus ook weer naar eigenlijk een soort van vertrouwens iemand. Of in ieder geval iemand bij wie je eigenlijk altijd terecht kan. Bij wie je verhaal ook kwijt kan. Toch?
Ja.
Maar eigenlijk wat ik hoor is ook niet, denk ik, niet eens per se voorbehouden dan aan de humanistisch GV'er. Maar ik denk bij de andere geloven kan ik me ook voorstellen. Zeker. Dat je eigenlijk eenzelfde gesprek kan hebben. Of eenzelfde toevluchtige soort. Of, ja. Maar kan ik me wel voorstellen dat iedere GV'er vanuit zijn eigen levensbeschouwing een bepaalde nadruk heeft of vanuit een bepaald idee met iemand in gesprek gaat. Ik zie jullie heel hard nadenken.
Ja, ik denk het wel. Ik denk, want dat is ook levensbeschouwing volgens mij. Een van onze gasten in de podcast zegt dat ook. Levensbeschouwing is niet.
Hey, we moeten nu toch eerst even uitweiden over die podcast. Ja, nou komt hij weer en dan weten we nog niet waar het over gaat. Eerst terug, voordat we naar de gasten in de podcast gaan.
Ja.
Want jullie hebben een podcast.
Ja.
Wat leuk. Wij ook.
Slaan we jouw vraag een beetje over. Maar
nee, maar er komt
die
gewoon
een vraag. Die gaan we zo. Komen we zo terug. Ja. 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 Nou ja, zoals eigenlijk straks in de inleiding al zo verteld. 1964 kwam de ontstond de humanistische geestelijke verzorging. Dus de eerste vijf humanistische raad die er kwamen bij Defensie. En dat geeft de snelle reeks omdat wij dit jaar 60 jaar bestaan.
Ja, van harte gefeliciteerd. Het is een mega jubileumjaar dit jaar.
Het is een feest. Echt,
ja.
En wij, dus Tobias en Lennart, een collega van ons, ook humanistisch geestelijk verzorger. En ik hebben met z'n drieën eigenlijk besloten, hoe kunnen we hier op een mooie manier bij stilstaan door letterlijk onze verjaardag te vieren, 60 jaar HGV bij Defensie, en eer te doen aan eigenlijk de schouders waar wij op staan. Dus onze voorgangers die dus in een hele andere tijd hetzelfde werk gedaan hebben. En toen dachten we, ja, hoe mooi is dat eigenlijk om deze mensen aan het woord te laten, letterlijk. En zo zijn wij gekomen op een podcast met de titel Humanisten op kisten. Zullen we zo uit gaan leggen, want dat is namelijk, er zit een lading onder. En ons podcast idee is, we hebben uiteindelijk 6 gasten, dus eigenlijk 6 afleveringen. Het zijn er uiteindelijk 7, maar laten we het houden op 6 afleveringen. Waarin elke aflevering staat voor een decennium. Dus onze eerste gast is dus een oud collega die tussen 1964 en 1974 als humanistisch raadsman bij Defensie gewerkt heeft.
Oh, wat leuk.
En zo hebben we dus elk decennium letterlijk zijn eigen stem.
Ja.
Ja.
Oh, heel leuk.
Ja.
Ja.
En nu de titel?
De titel, Humanisten op kisten. Ja, het is twee. Het heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Namelijk enerzijds denk ik de betekenis die je als snelste erin hoort. Namelijk, ja, wij lopen ook in het uniform, we lopen op kistjes.
Ja, we noemen onze schoenen, hè?
Ja. Precies, de militaire schoen, inderdaad. En tegelijk, zeker in die beginperiode, waren de humanisten ook wel voorvechters. Die gingen de barricades op. Om een voorbeeld te noemen, er waren demonstraties tegen de neutronenbom. Tegen de kernwetloop natuurlijk, ja. En zo. Dus de humanist was een soort voorvechter ook voor pacifisme. Maar ook bijvoorbeeld voor recht op vergaderen of vrijheid van haardracht. Dat soort dingen in die beginperiode was gewoon waar humanisten voor streden. En die,
dat lijkt
dus
wel een vakbond eigenlijk.
Dat was dus zo. Die was waren best aangesloten wel, ja. Bij de vakbond voor dienstplichtige militairen.
Ja.
Ik vind het ook mooi te zien dat nu, we lachen hier nu alle vier om, want het is onvoorstelbaar.
Maar
zelfs
dit,
zo
maar
sterk.
Maar dit is de waarheid. Hier is voor gestreden in de beginjaren. Dit is schijnbaar een
prachtige anekdote, vind ik, die helaas volgens mij niet in de podcast is opgenomen. Maar dan krijgen jullie deze cadeau.
Hoppa.
Zelfs zo sterk dat de humanist, zeg maar, gezien werd als een bedreiging binnen de krijgsmacht. En door de MIVD werd gevolgd en afgeluisterd. En
echt als doelgroep.
Echt waar.
Nou, met wat je net aangaf als voorbeeld, met dat pacifisme, kan ik me daar ook nog wel iets bij voorstellen in die tijd. Dat daar natuurlijk heel veel weerstand was. Als je dan ook intern ineens een deel hebt dat eigenlijk daaraan meedoet. Dat daar toch wel een beetje moeilijk naar gekeken werd.
Zeker, maar
een soort muiterij in de tent. Ja,
maar aan de andere kant, dat deel was er natuurlijk. Want we hebben het nog over de tijd dat de dienstplicht was. Dus dat er ook gewoon heel veel mensen bij Defensie werkten. Die dat helemaal niet per se wilden. Of die een stem had die er misschien niet zo duidelijk mocht klinken.
Ja. Die er ook anders over dachten.
Ja, dus zeker tot begin jaren 90 is volgens mij de actieve dienstplicht geweest. Tot die tijd zie je ook dat hoor je dus in onze podcast terug, dat eigenlijk het werk ook heel anders was dan dat daarna. Want nu werken wij natuurlijk alleen nog maar met militairen die, dat is algemeen wel zeggen, ervoor kiezen om bij Defensie te werken.
Jazeker.
En daar dus ook ergens een verbinding mee voelen dat je dit dus bent, dat je militair bent. En terwijl daarvoor, je moest, het is niet voor niks plicht. Hè? Het was een dienstplicht, ook al wilde je niet. Dus ik denk dat daar in ons werk, van alle geestelijke verzorgers, maar zeker ook van humanistische geestelijke verzorgers, enorm veranderd is door de jaren heen.
Ja.
En daarom is het juist zo mooi, humanisten op kisten. Dus letterlijk van bijna een vakbondstem, kritische stem. Stem die niet gehoord mag worden, maar het duidelijk wel was binnen Defensie. En ook een beetje tegen Defensie. Dat zul je, als je naar de eerste drie afleveringen luistert, hoor je echt wel een zeker onze eerste gast, die heeft wel een duidelijke mening over hoe je...
Ja, een van zijn quotes was, ik ben op de wereld om het er niet mee eens te zijn. Ik ben overal tegen. En dat was ook omdat hij zich zo verbonden voelde met de weerstand en het demonstratieve binnen de krijgsmacht.
En
daar
stond
hij voor.
En ik denk ook dat hij onder geen beding een militair pak zou aantrekken. En
dat was
staan,
toen ook nog niet.
Nee.
Maar het was wel echt een onderdeel van Defensie, hè? Van het leger op dat moment.
Ja, net als de almoezenerende dominee op dat moment waren.
Oké. Ja, maar die waren niet veel tegen, toch?
Nee, precies.
Dat was dus ook wel een andere stem, denk ik. En daardoor werden de humanisten in het begin ook wel echt tegengewerkt. En zagen de almoezeniers en de dominees ons, om het zo maar te zeggen, ook wel als concurrent of bedreigend.
Ja, hoe hebben ze kunnen overleven, de humanist binnen de organisatie?
En daarvoor moet je luisteren naar aflevering 1, 2 en 3 van onze podcast. Nee, ik durf daar eigenlijk geen antwoord op. Nee. Wat ik wel duidelijk hoor in deze beginfase is dat wel echt het werk enorm moeilijk maakte.
Ja.
Dus het GV-werk, zeg maar, dus wat wij nu als collega's doen, op dit moment maakt wat mij betreft de levensbeschouwelijke achtergrond van ons niet zoveel uit. Natuurlijk, levensbeschouwelijk voel ik me meer verbonden met humanisten dan met de andere denominaties. Maar ik kan prima samen met een collega dominee een programma vullen, zeg maar, of voorzitten. Terwijl dat in die tijd, ze kregen, volgens mij was het onze eerste gast, die werd gewoon weggepest van de gang waar de geestelijke verzorging, die had geen recht om daar kantoor te houden. Dus het is echt een andere werkelijkheid die voor mij ondenkbaar is.
Maar dat was natuurlijk ook de tijd van de verzuiling.
Zeker.
Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen, gewoon iedereen leefde in een bepaalde zuil en keken bepaalde tv-programma's.
Exact.
En las een bepaalde krant. En,
precies.
Dus dat is ook wel de tijd natuurlijk waar we nu in leven. Dus de vraag die ik dus net stelde is eigenlijk ook weer met hoe we nu erin zitten, is dus dat jullie bijna inwisselbaar klinkt misschien een beetje denigreren, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat het inderdaad ook bijna niet uitmaakt wie je mee hebt of wie er aan je eenheid verbonden is. Omdat het gewoon, het gaat om, het is een GV'er die met jou bepaalde levensvragen kan behandelen. Exact. Of waar je terecht kan. Of die met jou dat bezinningsmoment doormaakt, zeg maar. Dat organiseert voor je. En iedereen doet dat wel vanuit zijn eigen levensbeschouwing. Maar iedere militair kan eigenlijk dan overal aan meedoen. En als jij een bepaalde GV'er graag wil spreken of daar iets mee wil, dan is die optie er ook.
Ja. Zeker.
Ja. Ja. Dus ik denk, inwisselbaar vind ik wel een mooi woord. Want als het goed is, zijn wij als geestelijke zijn wij dat voor, nou, laten we zeggen, 90%. Misschien 95. Ja. Er zijn natuurlijk expliciete dingen waarin levensbeschouwelijke opvattingen zo verschillen dat het echt uitmaakt of je bij de een of bij de ander komt. Maar laten we zeggen dat 95% denk ik inwisselbaar is. En dat is bijvoorbeeld wel heel anders met andere zorg- of hulpverleners binnen Defensie. Daarin voel ik mij helemaal niet inwisselbaar. Dus de diensten humanistische geestelijke verzorging is inwisselbaar met andere diensten geestelijke verzorging voor een groot deel. Maar niet met andere zorgverleners of misschien zelfs wel hulpverleners.
En hoe bedoel je dat?
Omdat die anders georganiseerd zijn.
Nee, maar ik bedoel, welke andere zorgverleners bedoel je dan?
Nou ja, bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker. Oh, okay. Of een psycholoog.
Ja, maar ik bedoel, geen arts en zo. Want dat is natuurlijk heel specialistisch iets anders.
Ook
maar
zeker niet.
Je voelt je geen maatschappelijk werker.
Nee, of geen vertrouwenspersoon. Dat betekent dan dat wij geen vertrouwensfunctie hebben. Ja, juist wel.
Ja, ik wil zeggen, uitstek, eigenlijk toch wel.
Ja, maar zo specialistisch, zo anders. Dat wij zo anders gesitueerd zijn in de organisatie. Dat ik mezelf dus geen vertrouwenspersoon zou noemen. Want een vertrouwenspersoon is iemand die op de werkvloer vaak een collega van je is.
Ja, kan iedereen zijn die...
Ja, maar vaak wel een militair.
Ja, ja.
Dus als je daar bijvoorbeeld een ik vind dat een heel sprekend voorbeeld, daar iets tegen vertelt wat tuchtrechtelijk niet mag, is diegene, moet er eigenlijk wat mee.
Ja.
Ja, wij vallen helemaal niet onder de hiërarchieke lijn van Defensie. Dus ik sta niet onder... Wij hebben geen tucht... hoe noem je dat? We zijn niet beëdigd. Dus wij wat dat betreft een verschoningsrecht. Dus bij ons mag je gewoon alles komen vertellen. We zijn een vrijplaats.
Alles komen vertellen. Ja. Ja, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik wist ook niet dat jullie niet beëdigd waren.
Ja, nee, wij vallen niet onder Jurgen Klein. Dus wij hebben geen...
Jullie zijn niet onder de krijgstucht gesteld.
Nee.
Nee, precies. Dat is misschien wat anders dan.
Nou ja.
Nou, ik ben één groot vraagteken op dit moment.
Mooi, hè?
Ja. Kijk, we hebben natuurlijk voor militairen die beëdiging. Het gaat erom dat je inderdaad onder de krijgstucht wordt gesteld. En we hebben natuurlijk voor burgerambtenaren, daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn jullie dus ook niet als zoals burgermedewerkers? Die moeten ook een eed of een belofte afleggen. Nee. Wat natuurlijk een andere inhoud. Hè? Dat je niet geld hebt aangenomen of iemand hebt geboden om een functie te krijgen. Weet je, er zitten dat soort dingen achter.
Er zijn wel ontwikkelingen in. Ik heb de laatste ontwikkelingen daar niet helemaal scherp in. Maar er wordt wel meer gekeken naar of we toch meer onder dat ambtenarlijke kunnen ingebed kunnen worden.
Ja.
Dat is wel aan de hand. Ja.
Maar dat is dus toch in ontwikkeling?
Dat is een ontwikkeling.
Dat is niet nu.
Meer vraagtekens nu. Dat is goed.
Ja, maar wat voor mij... Ja, vraagtekens. Om vrij heel duidelijk is. Wij, onze vrijplaats. Dus dat is bij ons zelfs met een verschoningsrecht. Dus dat betekent zelfs bij... Ja, als jurist. Bij een rechtszaak of iets dergelijks. Zijn wij niet verplicht om dingen te vertellen die ons verteld zijn.
Nee.
En daarin vind ik ons echt uitzonderlijk. Dat is het fundament van waaruit ik dit werk kan doen. Dan dat iedereen bij mij welkom is met alles. Want ik hoef er namelijk niks mee en ik hoef er niks van te vinden.
Ja.
En dat is echt anders dan andere zorg- of hulpverleners binnen Defensie.
Ja. Er zit overigens...
Overlap ook met sommigen.
Dat en er zit wel ook een uitzondering in. Dus als iemand opbiecht van ik heb een wapen en ik ben dit en dit van plan. En dus een gevaar voor zichzelf en voor anderen betekent, dan zul je toch wel nadrukkelijk verzoeken dat wapen in te gaan leveren. Of dat je zegt, ja, dit moet toch melden, want dit gaat niet alleen jou aan, maar dit is een grote goed.
Ja.
Ze zijn wel, dat is echt het uiterste.
En dat doe je echt vanuit jezelf, omdat je dat normaal ook zou doen. En niet omdat de organisatie of jouw positie of jouw functie daar jou toe dwingt. Dat doe je dan eigenlijk meer als mens. Dat je je medemensen, jezelf en je medemensen wil beschermen tegen iets wat...
Ja, maar het is wel een expliciete argument, zeg maar, reden om wel die zwijgplicht of de geheimhouding te kunnen doorbreken.
Ja.
Ja, verder niet.
Nee, maar dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel.
Ja. Jij kijkt daar bedenkelijk bij.
Ik vind je zwijgplicht doorbreken. Ik schaam met jou mee. Dat ga, doe je op persoonlijke basis.
Ja.
Dus dat is echt een eigen afweging.
Heb je het wel eens meegemaakt? Zoiets?
Ja, ga je niet zwijgen?
Ja, ik ga zeker mijn zwijgen. Ja, en voor mij is inderdaad, mijn persoonlijke mening is inderdaad, wanneer iemand echt ook een gevaar wordt voor anderen, een concreet gevaar, dat zou voor mij de stap zijn om denk ik mijn zwijgplicht of mijn ambtsgeheim te doorbreken.
Ja.
Maar als iemand een gevaar is voor zichzelf, dat heb ik vaker meegemaakt, bij uitstek niet. Dat mag iemand zijn.
Een gevaar voor zichzelf?
Ja.
Of vind ik wel...
En dat is denk ik ook nog een humanistische opvatting, want daar zullen waarschijnlijk andere collega's anders over denken. Ja, ik vind dat iedereen daar zelf recht toe heeft. En dat wil niet zeggen dat ik daar niks mee doe dan, maar ik verbreek niet mijn ambtsgeheim daarvoor. Nee.
Nee, precies. Nee, okay, het feit dat
een beetje van de context af, denk ik. Hè? Dus de manier waarop iemand van plan is dat te doen, is natuurlijk nogal bepalend voor of jij zegt van dat lijkt me een goed idee. Of,
ja. Ja, is je eigen keus. Ja. Is je eigen keus. Ja.
Nee, natuurlijk.
Ik zou er op zijn minst nog even heel veel vragen bij stellen.
Ah, absoluut. Absoluut. Ja.
Ja. Ja,
maar
zijn
dat
we
lijkt
denk
me ook best wel lastig. Dat zijn best wel moeilijke dingen, denk ik. Hmm. Maar goed, dat is natuurlijk je vak.
Ja, soms is het best wel moeilijk.
Ja.
Ja. Ja, je vroeg net van hoe hou je dat vol? Hoe hielden zij dat vol, hè? Toen in het begin? Ze hadden natuurlijk nog wel heel veel andere problemen erbij. Dat ze ook nog niet echt geaccepteerd werden in de organisatie. Maar die vraag komt ook in de podcast telkens terug. Dat noemen ze zelf ook. Van, het is best wel een eenzaam beroep op heel veel momenten.
Dat geloof ik wel.
Want je hoort niet echt bij de organisatie, maar ook weer wel. Je bent een eenling eigenlijk. Je hebt ook niet een team. Dus als je op uitzending bent, zeker, dan ben je gewoon de enige geestelijk verzorger daar. En je mag ook nog eens een keer niet delen wat je bespreekt met mensen. Dus ja, dat is best eenzaam soms. Ja. En hoe hou je dat vol? Ja, toch af en toe klankborden met collega's, geestelijk verzorgers met wie je dan een gedeeld ambtsgeheim hebt. Of afspreken dat je een bepaalde buddy hebt in Nederland met wie je af en toe eventjes wat kunt sparren. We hebben gelukkig intervisie.
Ja, want dat principe is natuurlijk in de afgelopen jaren niet veranderd.
Nee,
dat blijft
precies.
Dat geldt voor jullie natuurlijk net zo.
Ja, absoluut.
Ja, de omstandigheden zijn denk ik wel veranderd.
Ja,
dus
ja
zijn
je bent
wel
meer geaccepteerd.
En geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Dat is ook, vind ik ook een mooie rode lijn die je in onze podcast terug hoort door de afleveringen heen. Dat we steeds een stapje eigenlijk dichter naar de organisatie zijn gekomen en daarmee ook geprofessionaliseerd zijn. Dus dat inderdaad intervisie, supervisie, collegiaal overleg, noem het allemaal maar.
Ja.
Dat is nu best, denk ik, goed ingeregeld. Wat niet de hele eenzaamheid van onze bestaan of van onze werk wegneemt, maar het wel op veel manieren kan ondervangen. Ja.
Ja. Er zijn best wel veel eenzame functies binnen onze organisatie, Annemarie. Zullen we even de eenzaamheid aanspreken op dit moment? Maar
wil je er even over hebben?
Nou, maar ik kan me voorstellen deze rol, maar ze zeggen natuurlijk ook van het zijn van commandant.
Ja.
Is ook een eenzame functie.
Mm.
Je draagt alle verantwoordelijkheid. Je maakt keuzes. Dat doe je dan met de mensen om je heen. Of je moet, maar uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid bij jou. Voor het maken, het nemen van dat besluit. Het doen van die keuzes. Nou, dan is het toch goed dat je mensen om je heen hebt. Waar je inderdaad even mee kan sparren. Of je collega. Of dat ik jou even kan bellen. Hey, André, ik denk dit. Wat vind jij?
Ja.
Dat is toch, dat heb je toch nodig. Maar zo zijn er dus heel veel stiekeme eenzame functies. Waar je toch terug moet vallen op je netwerk om, om je ding te kunnen doen, denk ik.
Ja, ja eens. Ja, dat, inderdaad. Ja.
En het zijn volgens mij ook allemaal functies waarbij het niet direct zichtbaar is of mag zijn.
Ja.
Ik bedoel, een commandant die je ziet in al zijn eenzaamheid. Volgens mij wordt dat gelijk al, weet ik niet, maar ik kan me zo maar voorstellen dat daar gelijk wat aan getwijfeld wordt. Want als commandant ben je sterk, slagvaardig, daadkrachtig.
Ja, ik denk dat niemand de titel bij zo'n commandant denkt. Niemand, oh die man is eenzaam of die vrouw is eenzaam.
Nee.
Dat denkt niemand.
En ik denk dat het, dus ergens is dat natuurlijk ook weer interessant. Voor de functie die waarbij het bij hoort. In hoeverre mag het ook zichtbaar zijn of mag het bespreekbaar zijn?
Ja,
ja dat vind ik wel een interessante vraag.
Ja, vind ik ook eigenlijk.
ik moet ineens denken aan de metafoor van de ballerina.
De ballerina, oh. Ja.
Ja,
ja
die komt, die komt in aflevering 6 bij ons, komt die naar voren.
Ja. Nee, onze laatste spreker in de podcast die gebruikt die term. Heeft ze ooit gezegd, hebben we haar dat weer voorgelegd. Van, je hebt dat ooit gezegd, weet je dat nog? En wat bedoelde je daar nou mee? Ze zei van, nou ja, het is net alsof je als geestelijk verzorger naar de militairen toe moet laten zien dat je het allemaal in de tas hebt. Dat je het gewoon, je bent benaderbaar, je bent scherp, je bent vriendelijk, je bent, je weet dingen. Of je, nou, in ieder geval, je straalt uit van, ik ben beschikbaar, enzovoort. Maar op de achtergrond ben je knijterhard aan het werk. Je staat de hele tijd aan. En je hebt er ook nog eens een keer best wel lang voor moeten studeren om het te kunnen doen. En dat zie je er allemaal niet aan af. Dat is een ballerina, weet je wel. Een ballerina die zie je gaan. Die springt en die loopt op de tenen. En dan denk je, nou, dat ziet er zo soepel uit.
Ja.
Dat kan ik ook. Welke cursus heb jij gevolgd? Ja,
morgen, dat horen we overigens vaak terug. Ja.
Ja. Ja. Lekker makkelijk geld verdienen.
Welke cursus heb jij gedaan?
Ja. Ja. Terwijl ondertussen achter de schermen hebben mensen vaak geen idee wat je allemaal doet voor mensen. En wat voor processen daar allemaal. Alleen al schrijf- en denkprocessen om tot een goede bezinning te komen bijvoorbeeld. Of tot een speech tijdens een herdenking. Of om processen met mensen, thuis, huisbezoeken die je doet, processen die daar lopen, stervensbegeleiding, noem het allemaal maar op. Maar ja, dat ziet niet iedereen.
Nee, want je staat toch voor de deur? En dan gebeurt het toch gewoon?
Precies.
Zo gaat dat. Ja. Zit je in je broekzak, zeggen we dan altijd.
Ja. Dus zo de ballerina.
Ja. Ja, ik vind het wel een hele mooie metafoor eigenlijk. Ja, ja, had ik niet zo, zo gezien. Maar dat, ja, natuurlijk is dat zo. Ja, leuk. Ja. Maar opleidingen en zo. Ja, we gaan even de praktische kant op. Opleidingen zo. Je hebt echt gestudeerd. Komt niet eens mijn mond uit. Ja. Je hebt echt gestudeerd om...
Ja, we echt gestudeerd om ballerina te worden.
Ja, ja, precies. Maar waar heb je dan voor gestudeerd? Heb je dan om humanist te worden? Of om GV'er te worden? Of hoe kom je hier? Dat is misschien weer een andere vraag.
Maar. Ja, we hebben de Universiteit voor Humanistiek. Dat is een universiteit in Utrecht.
Okay.
Die hebben wij allebei toevallig gedaan. En dan, ik zou niet zeggen, je studeert niet om humanist te worden.
Nee, dat is een zijn.
Ja, precies. Dat ben je. Maar aan de andere kant ben ik dat ook wel een beetje geworden op die universiteit. Dus het is wel het fundament of zo. De kern ligt wel in het humanisme. Dus je leert daar veel over. En omdat dat past, dan word je er natuurlijk meer en meer. En ik heb... Ja, het is in mijn geval was het een 6-jarige studie. En dan is het dus leren als geestelijk verzorger uiteindelijk functioneren.
Komt een 4-tonnetje langs.
Dus je wordt, ja, daar, met zo'n studie kun je geestelijk verzorger worden.
Ja.
Ja. Maar dat kan ook, nou ja, je kunt ook theologie gedaan hebben. Dan, en we hebben nu ook al collega's die een andere studie gedaan hebben, die daaraan raakt. En dan uiteindelijk nog een paar modules moeten doen op de Universiteit voor Humanistiek, om uiteindelijk humanistisch geestelijk verzorger te kunnen worden.
Ja, precies. Precies. Ja. Even een korte zijstap, hè? Ik vond het wel even interessant, eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, wat is dan de reden voor jullie geweest om bij Defensie... humanistisch geestelijk verzorger te worden?
Mooie vraag.
Ja, mijn broer werkt als AMV'er bij Defensie.
Ja.
En 2000...
Dat is een algemeen militair verpleegkundige.
Verpleegkundige, inderdaad. Ja. Ja, hij is trouwens ooit begonnen bij Luchtmobiel. Toen is hij AMV'er geworden. En hij deed mee aan de missie, de Ebola-missie. Dus met de Karel Doorman. Okay. 2014 volgens mij zoiets. En hij ging mee als verpleegkundige die kant op. En ze moesten daar medische voorzieningen brengen. En, nou ja. En aan boord was ook een geestelijk verzorger. En bij de Thuisfront Informatiedag sprak ik haar aan. Heb ik gevraagd, wil je af en toe iets met mij delen? Want ik ben eigenlijk collega van je. Ik was toen al afgestudeerd. En ik ben zo benieuwd wat jij dan doet aan boord. Ja. En toen hebben we zo contact gehouden. En daar werd ik eigenlijk wel enthousiast van. En toen kreeg ik wat meer beeld ook. Want dat is moeilijk voor te stellen. Vooraf, als je niet binnen Defensie beweegt, hoe dat er van binnen uitziet. Over vooroordelen gesproken. Allerlei beelden natuurlijk over Defensie. Dat is ook de reden overigens dat ik af en toe op de universiteit ook gastcolleges geef. Superleuk om ook die vooroordelen te toetsen bij studenten. Van waarom zou je wel of niet bij Defensie willen werken?
Ja.
Bijna niemand wil het.
En ook een van de redenen waarom deze podcast wilde maken. Van wat doe je eigenlijk? Ja, hoe ziet je werkdag eruit? Ja. We weten het van ons, maar... Hoe zit het met collega's en zeker met collega's uit andere tijden? Ja.
Hmm. En jij?
Ja, ja, precies. Een vragende blik mijn kant op. Omdat ik wist eigenlijk vanaf moment, nou niet helemaal van moment 1, maar tijdens mijn studie op de universiteit voor humanistiek, wist ik vrij snel dat ik, als ik geestelijk verzorger wilde worden, dat ik dat bij Defensie wilde worden. Omdat het een avontuurlijke organisatie is en dat is een deel wat mij trekt. Maar misschien nog wel belangrijker, omdat de mensen met wie je als geestelijk verzorger dus eigenlijk spreekt of relaties aangaat, dat het mensen zijn, was toen mijn inschatting, die juist met hele interessante vraagstukken te maken hebben, omdat ze naast gewoon mens ook een ander leven namelijk hebben, dat is die van militair. Want ik dacht toen al wel, volgens mij is voor defensie werken niet per se een gewoon beroep, geen 9-tot-5 baan, maar meer een manier van zijn. Ja, dat... Ja. Dacht toen al, en dat, het is denk ik uiteindelijk bevestigd dat dat roept extra veel levensvragen op. Die ik juist heel interessant vind, omdat ze gaan over het nu. Terwijl als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis, of zijn bijvoorbeeld geestelijke zorgers in het ziekenhuis. Maar dat is denk ik mijn beeld als buitenstaander dan is wat minder allround. Omdat dan heb je denk ik alleen maar te maken met mensen die in ieder geval ziek zijn. Want ze liggen in het ziekenhuis. En mogelijk dan misschien met overlijden. En met
de laatste
familie.
Fase veel doodgevallen of zo.
Terwijl ik nu, letterlijk 2 weken geleden een uitvaart gedaan. Gisteren had ik een gesprek met een jongen die 3 weken in dienst is. Het zijn totaal andere vragen die er wat mij betreft allemaal toe doen. Dus juist die diversiteit vind ik bij Defensie super interessant.
Eens.
Ja, nou ja, dat klopt ook wel. Dat hebben wij ook al aangegeven. Dat het zijn van militair is niet een baan. Zo voelt dat voor ons niet. Het is onderdeel van wie je bent.
Mooi. Je wordt toch nog gehuild hier.
Ja, ik vind het draaitjes de pink aan de Marij. Laat maar even het moment. Dat is helemaal niet erg. Nee, grapje. Maar we gaan het natuurlijk weer gekscherend over doen. Hè? Maar we hadden van tevoren heel veel vragen. En we hadden heel veel ideeën met anekdotes. Maar we zijn inmiddels al ruim in de tijd gepasseerd van waar we het allemaal over willen hebben. Dus eigenlijk rest ons nog de laatste vraag te stellen.
Sommige vooroordelen zijn waar. Hè? Als je de GV wat vraagt, dan ben je uren onder.
Precies. Ja, daar heb ik ook nog wel een anekdote over. Ja, even hoor.
Hey, kan nog.
Dat was toen ik in mijn algemene militaire opleiding, de AMO, zat. Dat was lang geleden. En als soldaat ben ik begonnen. En als je dan tijdens de oefening even moe was, of je dacht, ik ben er wel even klaar mee. Ja, er was altijd even een GV'er in de buurt. En dan kon je gewoon even een gesprek gaan met de GV'er. En ik heb dat wel 1 keer gedaan. 1 keer heb ik het excuus gebruikt dat ik echt eventjes ik wist het even allemaal niet meer. Dus toen ben ik echt even gaan ontspannen bij de OGV. Dat is echt heel slecht, maar ik heb het wel gedaan.
Waarom is het slecht?
Ja, dat is toch een
behoefte op dat moment. Wat mooi dat hij er was.
Ja. Hoezo zou je niet even mogen ontspannen?
Ja, nou ja, precies, precies.
Een samenvatting van wat doet de GV? Bedankt dat jij hem geeft, heel mooi.
Ja, maar dat lukt wel, Nou ja, omdat het op dat moment had ik meer die ontspanning nodig dan dat ik de reden van het GV-gesprek nodig had, zeg maar.
Ja.
Snap je? Dus het was een beetje een uitdaging.
Klein beetje misbruik.
Een klein beetje misbruik gemaakt van het feit dat die GV'er toevallig bij ons in het veld was.
Gebruik, zou ik dan zeggen.
Ja, maar zo voelde het niet echt.
Ja, dat is wel mooi dat je dat noemt, want dat is denk ik voor heel veel militairen ook precies de functie. Net als zo'n bezinningsmoment, de velden. Ja, ze vallen altijd wel een paar in slaap.
Prima. Ja, zeker.
Lekker pak je momentje even, weet je wel. En dan luister je alleen een beetje naar de muziek.
Ja.
En je hebt gewoon even weer kunnen ontspannen. Is dat ook al heel mooi.
Ja, ik zeg maar heel veel. Ja, zeker valt iedereen in slaap. Niet vanwege de bezinningsmoment. Maar omdat het vaak het moment is dat je rust hebt. En denk je, precies. Val in slaap. En dan,
Ja, of dat je inderdaad bij zo'n bij een oefening komt waar ze het echt pittig hebben. Dat je net even zo'n stroopwafeltje toestopt. Van, dat even die kopjes weer gaan stralen.
Ja, je bent de held op dat moment. Weet je wel?
Ja. Volgens mij was het 2 afleveringen geleden. Dat jullie bij de inleiding zeiden stilstaan waar anderen doorgaan of zoiets. Het was een verspreking. Dat was precies de omschrijving wat er, denk ik een GV te doen heeft.
Ja, even stilstaan.
Even stilstaan. Even weten, er komt nu komend uur geen kaderlid binnen. Dus als je moe bent, doe even je ogen dicht. Want komend uur kan het.
Ja, ik zie ook wel weer een prachtige link naar werkgeluk.
Ja.
Waar we binnenkort een deel 2 van gaan maken. Dus die komt er ook heel snel aan. Maar dit is natuurlijk wel, ik vind het wel heel mooi zo. Ik vind het mooi dat Deborah helemaal zo een beetje met chaîne zo dat toegeeft dat ze dat een keer zo gedaan heeft.
Na 25 jaar kom ik eigenlijk durf ik dat toe te geven. Kom je ervoor uit?
We hebben geheimhoudingsplicht, we zullen het aan niemand doorvertellen.
Nee, ik zal het ook aan niemand vertellen verder. Maar dat jullie inderdaad daar ook zo op inhaken van maar dat mag ook. En laat dat ook dan, kennelijk had je het even nodig. En daarmee is het, als je daardoor weer verder kan, dan is daarmee ook gewoon weer een doel bereikt. Dus even weer de link met werkgeluk gemaakt, waar we eigenlijk stiekem heel vaak wel iets van een linkje in vinden. Maar dat is hier natuurlijk ook, het hele zingeving en even terug naar jezelf. En het is gewoon hartstikke goed. Ja. En nou, ik denk dat we zijn inderdaad al heel lang aan het praten. Jullie podcast, waar gaan we die vinden?
Op Spotify, titel Humanist op Kisten. de eerste aflevering, of dat moet ik eigenlijk anders zeggen, op 5 september vieren wij 60 jaar humanistische geestverzorging bij Defensie. En eigenlijk doen we, nou, een week daarvoor komt de laatste aflevering online en we beginnen, de eerste komt online op Wereldhumanismedag. Hoe mooi is dat?
Ja.
21 juni. Dus, nou,
oké. Okay. 21 juni.
Ja, 21 juni komt, lanceren we de eerste aflevering inderdaad. En over Wereldhumanismedag gesproken en PR. De dag ervoor, 20 juni, vieren we Wereldhumanismedag bij Defensie. En in het Bomen Museum in Doorn is iedereen welkom om vanaf een uur of 4 te genieten van een hapje en drankje. Meld je even aan via humgv@mindef.nl.
Humgv@mindef.nl. En welke datum was dat?
Dat is donderdag 20 juni.
20 juni. Ja, nou, dus zetten we allemaal in de agenda. Leuk.
En vooral dus die podcast ook even in de gaten houden.
Zeker. Ja, nee, dus dit is de prachtige aankondiging. En nou, ik ga het gewoon vragen. Hebben jullie misschien iets wat we gewoon een stukje wat we kunnen laten luisteren aan onze luisteraars?
Meerdere,
zeker.
Ja?
Ja.
Ja, dus dan gaan we gewoon in deze aflevering laten we gewoon het allereerste deel eens even, of nee, gewoon een stukje uit zo'n aflevering van jullie laten we gewoon even horen. En nou, ik denk dat iedereen helemaal opgewarmd is voor als jullie podcast van start gaat.
Leuk, dankjewel.
Ja.
Nou, dan heel erg bedankt dat we hier bij jullie in de bezinningsruimte mochten zijn. Nou, helemaal terug zijn weer naar onszelf. Nee, hartstikke fijn. Heel leuk gesprek en ontzettend bedankt.
Dankjewel.
Jullie ook bedankt.
Wat biedt het humanisme eigenlijk als je met de oorlog in aanraking komt?
Ik denk dat het humanisme het mooiste te bieden heeft. Ook als je in de oorlog komt. En ook natuurlijk in het leven zelf. Van wij hebben niks anders als elkaar. En dan bedoel ik de mensheid. Ik heb echt zoiets van onze antwoorden op moeilijke vragen. Onze troost in moeilijke situaties. We vinden het allemaal bij elkaar. Bij de mensen met wie we nu leven. Bij de mensen met die ooit ons voor geleefd hebben. En hopelijk ook de mensen die nog gaan leven. Dat je je oog op de toekomst richt. Maar ja, wij hebben mensen om te ontdekken, wat is dat dan, goed leven? Wat is dat dan? Hoe kan ik deze situatie, hoe kan ik deze oorlog, hoe kan ik het op de best mogelijke manier overleven? En daarvoor hebben we gesprekken met onze maatjes. Maar daarvoor hebben we ook boeken om te lezen en verhalen en kunst om naar te kijken. Mensen, mensen, mensen.
Ja, ja, ja. Mooi.
Dit klinkt heel intensief, hè? Je bent veel meegeweest, direct contact. Nou ja, 3 uitzendingen in, wat is het, 8 jaar, 7 jaar. Dan heb ik nog niet eens over alle grote oefeningen. Plus het decennium, denk ik, waarin de GV een stap naar de organisatie binnen heeft gezet.
Ja.
Dus dichterbij eigenlijk bij de organisatie is gekomen.
Ja.
Zou jij, misschien een beetje gekke vraag hoor, maar zou jij jezelf ook militair noemen? Zou je jezelf in die tijd militair genoemd kunnen hebben? Misschien is dat... Je zit er zo dicht op, klinkt het?
Ja, ja. Mensen vroegen dat wel eens. En ik heb gezegd van, ik ben geen militair, maar ik ben ook geen gewone burger. Ik heb altijd gezegd, ik ben een raar soort hybride monster ergens daartussenin. Want een gewone burger loopt niet in een uniform, loopt niet in het woestijnstof tussen de wapens rond. Ik ben geen gewone burger. Ik sta ook niet buiten de organisatie. Dat wil ik ook niet. 1 been erin. Ik weet dat het de gangbare beeldspraak is, maar ik heb er een hekel aan. Ik wil niet met 1 been in dingen staan. Ik sta met 2 benen volop en vol overtuiging in binnen die organisatie. Maar wel op mijn eigen manier. In mijn eigen bubbel, met allerlei voorrechten en plichten en manieren van opereren die totaal anders zijn dan die van de militair. Dus ben ik een militair? Nee, absoluut niet. Ben ik een gewone burger? Nee, absoluut niet.
Nou, ik ben heel benieuwd naar die podcast van hun.
Ja, ik ook.
Ik denk dat dat heel leuk wordt, heel interessant.
Nou ja, zeker. Als je natuurlijk 60 jaar bestaat en je maakt per decennia een podcast. Wat me vooral leuk lijkt, is die lijn die je eruit kan halen, ja, zeg maar. Hè? Die hele ontwikkeling. Want Ja, ik moest met natuurlijk wel heel erg lachen, want het is natuurlijk de eerste GV of de eerste humanist bij Defensie die eigenlijk meer een soort van anti-pacifist is.
Binnen Defensie, van de bom.
Hoe dan? Wat was het gedachte erachter? Waarom dan, als je dan zo tegen bent, waarom dan toch van Defensie, zeg maar?
Ja, maar wel een mooie gedachte, verwacht ik.
Ja.
Ook vanuit het idee, er zijn voor iedereen.
Ja.
Toch ook die...
Ja, hoe dan? Ja. Ja, nee, ja. Ook voor die dienstplichtigen en zo. Ja. Maar ik ben heel benieuwd naar dat verhaal eigenlijk.
Ja, ik ook. Maar nee, ook, ik ga echt wel luisteren.
Ja. Nou ja, ik ben in ieder geval wel heel erg nieuwsgierig geworden. Wat voor lijn je daar dan in ziet, ja, in die ontwikkeling? Hè? En
ja.
Ook wat Martijn ook aangaf, hè, dat is toch die professionalisering, rotwoord, om dat even 6 keer te zeggen.
Mm-hmm.
Hè, die professionalisering, hoe zich dat ontwikkeld, ja, heeft. Want ik vind dat wel... Ik vind het wel leuk en ik verwacht, maar dat is mijn verwachting nu, dat het ook wel best wel interessant is. Omdat, zoals ze zelf ook aangaven, hè, in het begin hadden we natuurlijk ook wel een beetje die verzuiling. Hè, dan,
mm-hmm,
je was lid van een kerk of je was lid van een bepaalde geloof of wat dan ook. Maar dat, ja, is nu natuurlijk veel meer en ergens ook wel veel minder. Want er zijn steeds minder mensen die actief geloof beleiden, zeg maar. Mm-hmm. En hoe je daar dan als geestelijk verzorger mee omgaat.
Ja.
Ook het feit dat we nu natuurlijk heel veel verschillende... 7 stuks, zeven, mm-hmm, 7 vormen van GV hebben we.
Ja.
Maar je moet wel de hele gemeenschap bedienen.
Ja, precies. Ja.
Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat vertalen.
Ja.
Humanisten op kisten, briljante naam.
Ja, ook heel mooi bedacht, ja, inderdaad. Ja, ja, nee, heel, ja, leuk. Dus ik denk dat dat wel mooi gaat worden. We hebben natuurlijk al even een klein stukje geluisterd van hoe het gaat worden.
Ja, hartstikke leuk.
Over een paar weken komt die uit. En ga dan vooral zoek hem op internet. En ga lekker luisteren, zou ik zeggen.
Ja, ja, 21 juni. Hè? 21 juni is de eerste aflevering.
Ja.
En daarna zijn ze natuurlijk tot aan... volgens mij hebben ze het uitgelegd, hè?
Ja, precies.
En tot aan 5 september. Mm-hmm. Dan is het jubileumfeest.
Ja.
50 jaar of 60 jaar, moet ik goed zeggen.
60.
5 september, 60 jaar.
Goed zo. Ja.
Daar gaat het om. Nou, dan komt het helemaal goed. Wat leuk.
Nou, dan hebben we deze aflevering onze mijmermoment gehad. De mijmeraflevering.
Ja, was wel een mooie.
Ja, een mijmermoment.
Beetje mijmeren over jezelf.
Ja.
Ja, leuk. Ja, hartstikke goed.
Nee, ik vond het heel erg interessant. En iets meer, ik vind nog steeds humanisme... Ik zou het zelf nog steeds moeilijk uit kunnen leggen. Wat is het nou precies? Maar, want ja... Ik snap wel, vergeleken.
Je zou bijna de podcast weer opnieuw gaan beginnen.
Nee, dat doe ik zeker niet. Maar omdat we het over hadden van hoe het gestart is in de jaren 60, was het natuurlijk weer die vreemde eend in de bijt.
Ja.
En hoe ze het nu uitleggen, vind ik het eigenlijk juist heel erg passend.
Ja.
En snap ik juist heel goed die rol. En denk ik dat op zich de vragen die zij stellen, dat verwacht ik ook helemaal bij een GV'er.
Ja. Dat zijn de juiste vragen om met jezelf bezig te zijn.
Precies.
Ja,
ja. Ja, het is wel mooi om die... hoe dat veranderd is eigenlijk.
Ja, 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 heel leuk.
Dus, nou, dat was hem denk ik.
Ja, precies. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.